Vrijdag met Annemie Peters.
Een goeiemiddag en oei, nu proberen we bij Clara vooral niet te veel te vissen uit vijvers waar andere zenders uit vissen om een beetje origineel te blijven in gastenkeuzes. Krijg ik pas een recente meting onder ogen van FIN, Organisatie voor Strategische Communicatie. Die heeft gemeten hoe vaak welke mensen in de media optreden, wie vaak en wie bijna niet. En nu blijkt mijn gast van vandaag toch wel tweede te staan. Stijn Baart, professor arbeidseconomie aan de Universiteit van Gent. Ik heb je onderschat.
Ja, goedemiddag. Voor eerst nu, die studie ging voor alle duidelijkheid niet over alle professoren of alle mensen die analyses maken, maar over een deel wie dat economisch-politiek bezig was vanuit een bepaalde expertise. Maar inderdaad, ik was ook een beetje verbaasd dus om net na Rick Torfs in die lijst te staan.
Ja, tweede. Dus officieel heet die meting Thought Leadership in Vlaanderen. Moet ik dat vertalen? Thought Leadership?
Ja.
En naar wat hebben ze eigenlijk gemeten?
Wel, ze hebben inderdaad geturfd, dus gekeken hoe vaak mensen in kranten worden opgevoerd als analist, die dus duiding geven, die hun opinie delen vanuit hun expertise, zowel in de geschreven media als audiovisueel.
Ja, en wie over economische ontwerpen veel gevraagd wordt, daar ging het dan
ja,
over?
Ja, het ging breder, dus het ging... Dus politicoloog bijvoorbeeld heeft me niet genomen, maar mensen die vanuit een meer inhoudelijke expertise een analyse delen.
Je bent burgerlijk ingenieur, econoom, doctor in de economie, arbeidsmarktdeskundige en professor arbeidseconomie aan de Universiteit Gent. Ook die van Antwerpen, daar geef je soms wel eens les. Hè. Je komt vaak in de media als het over werk gaat, over hoe al die werklozen weer aan het werk zouden kunnen. En hoe discriminatie daarbij een van de bepalende factoren is. Hè? Dat zijn jouw data's toch? Hè?
Dat, ja.
Daar gaat onderzoek vaak over.
Absoluut. Ja.
Terug naar dat thought leadership in jouw tweede plaats. Ze hebben dus letterlijk geteld. En ik denk dan, ja, als je vaak gevraagd wordt naar jouw expertise om die te komen uitleggen, dan lijkt mij dat iets positiefs. Een erkenning van jouw expertise. Maar jij noemde dat een verdenking van mediageilheid.
Wel,
alsof dat iets is om je voor te schamen.
Nee. Het punt dat ik inderdaad op voorhand gemaakt heb, is dat ik heel graag eens wil uitleggen waarom ik dat precies doe. Omdat je inderdaad via bereikt je soms wel die mening van anderen, dat er meerdere eer en glorie van jezelf zou zijn.
En dat is niet zo?
Nee, daar herken ik me niet in. Pas op, het is wel zo dat ik... als kind al media heel interessant vond. Dat ik bijvoorbeeld na mijn eerste jaar burgerlijk ingenieur getwijfeld heb om te stoppen en journalistiek te gaan studeren. Dat ik hier tegenover u mag zitten vandaag, dat vind ik heel leuk en zo verder. Maar dat is niet het hogere doel.
En dat is ook geen mediageilheid?
Nee, ik denk dat je mag genieten van hetgeen dat je doet, maar dat mag niet het doel op zich zijn. Voor mij is dat een middel. En voor een stuk ook practice what you preach. Als student vond ik al dat universiteiten moesten naar buiten komen met een onderzoek. Dat ze dat niet voor zichzelf moesten doen, maar voor de belastingbetaler, om die zo goed mogelijk te dienen. Dat die belastingbetaler verwacht dat we niet alleen goed onderzoek doen, maar dat we het ook zo snel mogelijk delen met de buitenwereld. En idealiter dat ook leidt tot beter beleid. Dus als ik daar tijd in steek, dan is het om die belastingbetaler zo goed mogelijk te dienen. En voor een stuk ook om mijn universiteit zo goed mogelijk te dienen, omdat ik geloof dat universiteiten dat moeten doen. Ik heb heel veel kansen gekregen aan de Universiteit Gent. En als ik op die manier kan meehelpen om de uitstelling van die instelling te versterken, dan heel graag.
Dus iets teruggeven aan de maatschappij.
Aan de maatschappij, ja. En ook aan de instellingen. Dus ik heb... een grote harde schijf voor wie dat mij kansen geeft. Aan de universiteit heb ik heel veel kansen gekregen, dus het is ook een beetje een manier om daar iets terug te geven.
Je hebt daar in de zomer een opiniestuk over geschreven in De Morgen, hè, waarin je collega's verweet eigenlijk dat ze alleen maar onderzoeken willen onderzoeken, zich veel te veel focussen op dat onderzoek en publiceren ook. Verweet, want ik deel die visie niet, schrijf jij in dat stuk, hè, mijn integratie werken bij mijn internationale collega's. Dat is niet mijn finale doel. Dus nee. Wel van die andere snullen moet ik dan lezen.
Dat klinkt natuurlijk heel sterk.
Dat klinkt als een verwijt.
Als ik met collega's spreek, dan heb ik inderdaad het gevoel dat velen heel erg graag een onderzoek doen en zoveel mogelijk tijd daarin steken en dan andere zaken proberen minder tijd in te steken. En dat zij voor een stuk inderdaad die internationale peer, die collega die in hetzelfde vakgebied zit, vooral in de ogen van die heel goed wil presteren. Terwijl ik zelf denk dat onze baas, dat dat belastingbetaler is en dat die vooral verwacht dat wij zo goed mogelijk onderwijs geven voor de zonen en dochters van die belastingbetaler. En ook dat het onderzoek dat we doen, dat dat vooral ook de maatschappij dient. Dus ik wijk daar inderdaad wat af van die visie.
Ja. Ja, dat zijn zonen en dochters er wel bij zouden varen.
Ja.
Zo staat dat in dat opiniestuk. Apropos, je maakt één klein foutje in dat stuk. Je zegt de belastingbetaler en dan zijn zonen en dochters. Vrouwen betalen ook belastingen.
Hè? Nochtans, ik ben daar altijd heel nauwkeurig
in. Ja, ik ben daar ook zeer overgevoelig. Maar hierbij staat rechtgezet.
Ja.
Zijn en haar. Zonen.
Absoluut. Ik schrijf meestal zelfs haar streepje zijn om dat goed te doen. Ja.
Behalve die ene keer niet. Die las ik dan net.
Ja, misschien
pech,
is het...
Dikke pech heet
okay,
dat.
Ja.
In Leuven waren ze kwaad, hè, om dat stuk van... Enfin, Luc Sels, rector Luc Sels, die schreef ook een opiniestuk een paar dagen later. Proffen dienen de belastingbetaler wel.
Voor een stuk wil je natuurlijk met zo'n opiniestuk een beetje discussie losmaken. Hè. Dus een en ander stel je wel op scherp en dan kun je ook wel een scherpere reactie terugkrijgen. Dus ik begreep wel wat hij zei en vanzelfsprekend doen wij heel veel. En het punt dat ik wou maken was zeker niet dat ons onderzoek niet belangrijk is. Uiteindelijk, dat is de kennis van morgen. En als we goed beleid willen voeren, dan moet eerst die kennis er zijn. Maar ik denk dat we onszelf inderdaad wel een vraag mogen stellen soms en dat het altijd beter kan. En wat mij betreft betekent dat dan dat we de zaak iets breder moeten bekijken en heel veel... ons richten op goed onderwijs naast dat onderzoek en ervoor zorgen dat onderzoek ook voldoende snel terugkeert naar de maatschappij.
Luc Sels heeft ook een punt als hij schrijft of als hij zegt de belastingbetaler krijgt uitmuntend onderzoek, bijvoorbeeld wat HIV-remmers betreft, bijvoorbeeld, of bankverkeer dat beveiligd wordt, of 3D-printing en dat soort dingen. Dat is ook een teruggave aan belastingbetalers.
Absoluut.
En haar en zijn zonen en dochters.
Nee, volledig mee eens. En trouwens, ik denk vaak bijvoorbeeld over mensen die met kankeronderzoek bezig zijn. Ja, die zijn echt elke dag de meerwaarde in een onderzoek aan het maken. En ik ben ook vaak jaloers aan. En waar het voor mij meer om gaat, is een punt en een komma verzetten ten opzichte van een artikel dat een collega in het buitenland heeft geschreven. Dat kan wetenschappelijk bevredigend zijn, maar zouden we dan beter niet onze tijd steken in een aantal vragen vanuit de maatschappij ook binnen te trekken en die op zo'n goed mogelijke manier te beantwoorden.
Ja, dus, zonder dat dat als mediageilheid kan worden weggezet.
Ga ik vanuit, ja.
Ja, er zit daar een prof aan de KU Leuven, nu we het daar toch over hebben, kerkelijk recht, die ook vindt dat dingen aan de belastingbetaler moeten uitgelegd worden, want die ook veel in de media komt, die zelfs op nummer 1 staat in die recente telling, hè, die dat onderzoek naar thought leadership. Wat doet Rick Torres daar eigenlijk op de eerste plaats, als het over economen gaat?
Het ging niet over economen, het was een stuk breder dan dat. Dus mensen die een zekere expertise hebben en van daaruit dingen analyseren. Ik denk, wat doet hij daar? Ik denk dat hij daar heel logisch staat. Hè. We weten dat hij inderdaad heel vaak opduikt, over veel dingen ook zijn mening kan formuleren en dat ook doet. Dus ik denk dat dat voor niemand een verrassing was. En persoonlijk vind ik dat ook niet erg, of vind ik dat logisch, omdat dat is iemand die heel snel denkt, die ook heel verbindend kan zijn. Ik heb eens met hem samen in de afspraak gezeten en sindsdien versta ik nog beter waarom hij zoveel gevraagd wordt. Die man is heel competent, heel verstandig, heel grappig. Dus waarom niet ook? Ik kan eigenlijk best wel wat persoonlijkheid hebben en dat heeft die man heel duidelijk.
Ja, dat zegt die studie trouwens ook, hè, dat zwaargewichten in het debat inhoudelijke experts vaak zijn.
Ja.
En dat die om die reden ook vaak gevraagd worden natuurlijk. Hè.
Denk het, ja.
Alsnog trouwens, van die gevraagde academici zegt niemand nee als ze gevraagd worden voor vrijdag.
En terecht. Ja. Allee, het moet nog blijken natuurlijk. Ik hoop dat ik straks ook nog vind, maar ik ga ervan uit. Ja.
Ja, van de eerste keer allemaal ja. Dus ze vinden de opdracht om de dingen uit te leggen toch ook wel belangrijk. Hè?
Tuurlijk, en ik denk dat toen ik daar juist zei dat ik dat ook leuk vind om hier te zijn, denk ik dat vele collega's dat ook vinden. Maar tegelijkertijd is het zo dat sommigen denken van ja, als we goed onderzoek doen op het juiste moment worden we wel gevonden en zal men ons wel uitnodigen om daar iets over te komen vertellen. Terwijl ik denk dat het niet zo werkt. Dat je voor een stuk ook zelf het moet naar buiten brengen, nadenken. Wat in mijn onderzoek is echt toegankelijk voor meer mensen. En dat ook op een goede manier tot bij de maatschappij brengen. Dus je moet daar wel wat proactief in zijn, denk ik.
En daarmee is die tweede plaats uitgelegd in de telling van de plekken in de media.
Thank you.
Nathaniel Adderley, net voor de vrienden, plaat uit 1960 genaamd Work Song, omdat we zijn om te werken, Stijn Waart. We hadden het al over waarom je hier zit, hè? Hier en op andere radio's en tv's en in kranten, om te werken, omdat je vindt, meneer Baart, dat de belastingbetaler waar mag krijgen voor haar of zijn geld. En dus info en uitleg van wetenschappers en andere academici aan wie zij hij zijn geld, haar geld uitgeeft, onder andere via belasting. Dit programma gaat niet alleen over de media en wie daarop of in te zien zijn, maar ook over wat daarop en in te zien is. Het nieuws, de actualiteit, en dat woord is zeer voor interpretatie vatbaar. Actueel is wat jij als actueel, dus als belangrijk of als belangwekkend, ervaart. Wat houdt jou bezig, met andere woorden, uit het nieuws, uit het latente nieuws? Vroeg ik een van de dagen aan jou, hè, ter voorbereiding, en jij zei dit.
Ons land heeft te veel materniteiten, afdelingen waar bevallingen gebeuren. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg heeft berekend dat een materniteit elk jaar ruim 550 bevallingen moet uitvoeren om uit de kosten te geraken. 17 van de 104 materniteiten halen dat cijfer niet en liggen trouwens in de buurt van een andere materniteit. Een van die 17 is intussen al dicht, de andere zouden volgens het kenniscentrum ook best gesloten worden. Minister van Volksgezondheid Maggie de Blok vindt het een goed idee om minder materniteiten te hebben, want dan kan ze extra investeren in andere domeinen van de gezondheidszorg.
Nu had ik alles verwacht van een jonge, productieve professor, Stijn Baart, maar geen bevallingen.
Ik vind dat althans inhoudelijk heel, heel interessant, die studie. Maar wat mij vooral gefrappeerd is het feit dat het Federaal Kenniscentrum van de Gezondheidszorg, dus het KCE, daar maanden, jaren op gestudeerd heeft om tot die resultaten te komen. Dat iedereen ook zegt, het is een heel goede studie, ook mensen die uiteindelijk op de conclusies kritiek hebben. Maar dat het tegelijkertijd maar een paar uren duurde alvorens dat politieke afdelingen over elkaar rolden om te zeggen dat ze het vooral niet gingen uitvoeren.
Ja, nee, Maggie de Blok was er nog mee eens. Ja, in dit bericht was er nog geen veldje aan de lucht. Hè?
Voilà, dus zij was op dat moment misschien de enige duidelijke verdediger. Nadien heeft zij dat ook afgezwakt. Terwijl, waar gaat het uiteindelijk over? Het gaat erover dat je zo doelmatig mogelijk de middelen in de gezondheidszorg inzet. Hè? Dat je kraamklinieken sluit om die middelen dan te gebruiken om op revalidatie, geriatrie en zo verder, om daar meer verpleegkundigen te kunnen inzetten.
Ja, het is een beetje dezelfde redenering als die omtrent de ziekenhuisnetwerken. Hè? De dingen groeperen, zodat niet in elk ziekenhuis elke behandeling moet kunnen uitgevoerd worden.
En dat heeft dan nog als voordeel dat je dus meer operaties of behandelingen kunt doen en dat je die ook beter zult doen. Dus iedereen wint daarvoor. Maar het ging dan om sentimenten als, ja, er zal in Torhout geen Torhoutenaar meer geboren worden.
En vind jij dat flauw? Ach. Kerktorenmentaliteit? Of wat stoort jou uit? Nee. Want een bevalling is emotioneler dan een banale operatie.
Ik begrijp die emoties voor alle duidelijkheid. Hè. Er was een mevrouw die zei, ik ben van Gerardsberg en er zal nu Aalst op het paspoort van mijn kind staan en ik heb dat niet graag. Ik versta die emotie. Maar wat ik niet begrijp, is dat politici daarin meegaan. Hè. Dat zij niet meer politiek leiderschap tonen en voor een stuk hun beleid meer evidence-based gaan doen op basis van dat studiewerk. En op die manier het belastinggeld dat zij binnenkrijgen zo goed mogelijk gebruiken om zoveel mogelijk dienstverlening naar de mensen te laten gaan en zo goed mogelijk voor de mensen te laten zorgen. Het is niet op basis van die sentimenten dat je de belastingbetaler heel veel teruggeeft.
Ja, je zit wel erg in met het goed besteden van belastinggeld, moet ik zeggen.
Oei.
Maar hier is de belastingbetaler ook de man of vrouw die moet gaan bevallen. Ik herinner mij dat er heel veel opa's en oma's werden bovengehaald die dan veel te ver moeten rijden of lopen om op bezoek te kunnen komen. Ze zijn bijna misbruikt in dit hele verhaal.
We hebben het daarnet wel gehoord in het stukje dat het vooral gaat om kraamklinieken die zich in de buurt van anderen bevinden. En als men die 17 kraamklinieken zou sluiten, zou elke vrouw in België nog altijd in de buurt een materniteit hebben. Dus het gaat eigenlijk meer om dat sentiment van daarnet dan om afstand. Dus ik denk dat het beter is om dat te volgen en dan gewoon meer middelen te hebben om goed zorg te dragen voor die opa en die oma zelf. Hè. Want als die bijvoorbeeld in een rusthuis terechtkomen, dan weten we dat de bezetting qua verpleegkundige daar lager is. Ja, als ze ergens middelen vrijmaken, kunnen we die gebruiken om daar veel beter zorg te dragen voor die mensen.
Misschien is het niet goed uitgelegd, want als je het zo zegt, klinkt het aannemelijk. Hè?
Ik denk dat er vooral niet goed gelezen is. Hè. Dus men heeft daar maanden op, of jaren op gewerkt en dan op een paar uur komt men al tot de conclusie dat het niet zinvol is. Misschien had men het beter kunnen samenvatten of communiceren vanuit het KCE, maar ik denk een verantwoordelijke politicus die neemt zijn tijd om dergelijke rapporten goed te lezen, alvorens daarover te communiceren en meteen te zeggen dat het geen goed idee is.
Maar dit is ook hoe lokale politiek werkt, hè? Rekening houden met
dat
eigen
zal...
kiespubliek natuurlijk.
Tuurlijk, ja. Maar ik hoop daar op een zeker politiek leiderschap.
Ja. Het is jou niet alleen over kraamklinieken te doen, neem ik aan. Enfin, als je dit aankaart, dan zijn er nog voorbeelden.
Zeker, als ik het meer bij mijn eigen vakgebied, de arbeidseconomie, leg, dan zie ik dat men heel vaak bepaalde maatregelen uitrolt, omdat die politiek een goed idee lijken, die dan meteen over heel het land worden toegepast. In plaats van bijvoorbeeld wat men in Scandinavië doet, is een bepaalde maatregel op heel kleine schaal eens uittesten, kijken wat die goed werkt, die op een wetenschappelijke manier evalueren, een beetje bijsturen en pas dan die gaan uitrollen. Het is een beetje zoals bij medicijnen. Hè. Je dient die niet meteen aan iedereen toe, dat is geen goed idee, maar je test die eerst bij een aantal proefpersonen en pas als het medicijn blijkt te werken, niet te veel bijwerkingen heeft, pas dan ga je die toedienen aan meer mensen. Dat is echt een beleid waarvan ik zou hopen dat we naartoe gaan. Maar dit voorbeeld van die kraamklinieken geeft opnieuw aan dat we heel ver afstaan van evidence-based beleid.
Ja, vind je rekeningrijden een voorbeeld in dezelfde categorie?
Ja, het is natuurlijk, kan het zelf minder beoordelen, maar als ik daar inderdaad de collega's lees die daar heel hard op gestudeerd hebben en die tot de conclusie komen, als je dat op een slimme manier introduceert, dat rekeningrijden, dan zal dat de files merkelijk kleiner maken, goed voor het milieu en zo verder. Ja. En ook daar, men stelt dat vast als politicus, maar men zegt eigenlijk impliciet, ja, we vinden dat wel een heel goed idee, dat is goed onderbouwd, maar als we dat uitrollen, dan gaat onze kiezer niet zo tevreden zijn op de korte termijn.
Ja, de politiek was daar niet eensgezind over, hè? Daar is tenminste over gediscussieerd.
Nee, maar ik heb wel heel veel politici horen zeggen, expliciet of impliciet, dat ze er wel achter zouden staan of achter zouden kunnen staan, maar dat ze vreesden voor het draagvlak. Terwijl ik zou hopen dat de politicus iets verder vooruit kijkt en misschien hoopt op een beloning die dan wat later volgt, in plaats van op korte termijn met het oog op de volgende verkiezingen en zo verder beleid te voeren.
Naar jouw core business gaat, hè, een van jouw dadas die ik geregeld zie opduiken in de opiniestukken, is het laten dalen met de tijd van de werkloosheidsuitkering. Mm-hmm. Is dat ook evidence-based onderzoek? Waarvan jij vindt dat het moet toegepast worden?
Ja,
jij
absoluut.
Zeker wel, natuurlijk.
Ja, dus voor mij is het belangrijk dat beleid wordt gebaseerd op een synthese van de wetenschappelijke literatuur. Wat je vaak ziet, is het omgekeerde. Men heeft een bepaald idee, politiek, en men zoekt dan naar een aantal argumenten om dat te kunnen hardmaken. Men pikt er dan een aantal studies uit die dat dan moeten bewijzen. Waarom heb ik het idee van die degressiviteit verdedigd? Wel, dat is omdat uit een synthese van de wetenschappelijke literatuur blijkt dat als je uitkeringen genereuzer zijn, dat mensen minder zoekintensiteit aan de dag leggen en dan ook langer werkloos zijn. Dat je een beetje moet prikkelen om mensen voldoende mee te krijgen. Op dit moment is het zo dat ons systeem van uitkeringen niet doorzichtig is en dat je pas na 1 jaar de uitkeringen een beetje verlaagt. Ik zou zeggen, maak ze hoger dan dat ze nu zijn, helemaal in het begin, maar start dan vroeger met ze af te bouwen.
Ja, evenveel mensen die op basis van andere studies vinden dat niet zo hoeft. Hè?
Maar,
dus kun je dat moeilijk evidence-based noemen, denk ik?
Wel, je kunt tot andere conclusies komen. Mijn punt in deze is, als ik de literatuur samenvat, en ook als ik de samenvattingen van anderen lees die zeer gereputeerd zijn en waar men ook geen kritiek op heeft, of waar degenen die het niet met mij eens zijn met mijn voorstel ook geen kritiek op die overzichten hebben, dan past dat er duidelijk bij. Tegenstanders gaan meer verwijzen naar één in deze studie op Zweedse data, die inderdaad een ander model zou toelaten.
Ja, en die inderdaad ook bestaat.
Die ook bestaat, maar die ene ten opzichte van vele andere studies is. En ik vind het beter dat je alles naast elkaar legt qua studiewerk, dan een conclusie trekt en op basis daarvan voorstellen doet. Ja, zeggen, ik heb zelf een studie gedaan, dat zegt de persoon dan die dat andere voorstel doet, op Zweedse data, en ik kom tot andere conclusies of een ander model waarbij je, dat je de uitkeringen beter zou laten stijgen over de tijd. Ja, ik vind dat persoonlijk minder sterk dan u baseren op de volledige literatuur samen.
Misschien dat de muziekproducer jou een beetje ouder had ingeschat, Stijn Baert. Of dat hij mij een plezier wou doen, dat kan ook. Hij heeft wel veel gekozen uit de jaren 60, toen was jij nog niet geboren.
Nee.
Ik wel, Swat. Deze Favorite Things komen jou wel bekend voor, toch? Hè?
Mm-hmm.
Sound of Music, kent iedereen. Film uit de jaren 60, toch ook. Julie Andrews was degene die dat dan zong. Daarvoor was Sound of Music een Broadway musical. En er zijn duizenden versies van dit nummer. Dit was er een van Sarah Vaughan. Het loopt hier altijd een beetje door elkaar, Stijn Baert. Wat iemand buitenmatig bezighoudt in het nieuws is vaak ook dat wat te weinig aan bod komt in het nieuws. Frustratie in beide gevallen, de motivering om voor thema's te kiezen. En zo ook bij jou, hè. Als de vraag is wat zou een beetje meer aandacht mogen krijgen in de media, dan is het antwoord dubbel. Want eigenlijk gaat het over eerst veel aandacht en dan verder te weinig.
Ja, ik zou daar liever een beetje meer evenwicht zien. Hè. Dus wat je vaak ziet is een steekvlam. Er wordt een bepaald probleem aangekaart in de media. Er is dan heel veel discussie over. En dan zegt men vanuit de politiek, ja, we gaan dat aanpakken. En vervolgens gebeurt er heel weinig.
Ja.
Het probleem blijft even acuut, maar het is minder interessant geworden.
Ja, veel steekvlam en weinig smeulend vuur. Dat zijn jouw woorden. Dat is bijna romanschrijver, hè? Maar het is hier niet Pompidou. Het is hier vrijdag.
Nee.
Ja, een voorbeeld. Geef eens een voorbeeld. Want eerst veel steekvlam en dan...
Ja.
weinig vuur.
Voor mij is een typisch voorbeeld het voetbalschandaal dat we hebben gekend. Hè. Dus ongeveer anderhalf jaar geleden was er een groot schandaal. Hè. Dus dat ging over matchfixing in het voetbal, dat ging over witwaspraktijken. Dat ging over het feit ook dat voetballers veel minder groot deel van hun loon afdragen richting de RSZ. Hè. Een poetsvrouw die draagt ongeveer 38% van haar loon af. Een verpleegkundige ook, maar een topvoetballer, dat is 1% van zijn, als ik mag zeggen, of van haar loon, maar er zijn niet zoveel vrouwelijke topvoetballers.
Ja, daar is een uitleg voor, hè, voor die lage bijdragen. En een acceptabele, dat is verzonnen in de jaren 70.
Ja.
Toen grootverdieners nog zeer zelden waren in het voetbal.
Dat klopt, en men zei van die hebben een korte carrière, dus we gaan die niet zoveel ontnemen qua belastingen, zodanig dat zij op het moment dat hun carrière stopt, een appeltje voor de dorst hebben. Nu, ondertussen verdienen zij inderdaad veel meer. En tegelijkertijd
hebben ze dat appeltje voor de dorst vanzelf dus. Hè?
Klopt. Ja. En we verwachten ook van andere mensen dat wanneer dat ze op een bepaald moment een baan verliezen, na een 35ste, 40ste, 45ste, dat zij een nieuwe job hebben. Dus waarom zouden we dat niet van voetballers kunnen verwachten? Nu, mijn punt is vooral, we hebben dat voetbalschandaal gezien. Er is heel veel over te doen geweest in de media. Men heeft gezegd vanuit de politiek, ook vanuit het voetbal, we gaan dat aanpakken, we gaan de dingen op orde zetten. Vervolgens is er heel weinig gebeurd en de aandacht is ook weggegaan.
Maar ik heb nu eens naar aanleiding van deze uitzending gegoogeld en teruggezocht. Het is toch niet lang geleden dat politieke partijen allemaal een voorstel hebben gedaan. Mm. En ook zijn gaan samenzitten. Ik denk Open VLD, dat de RSZ-bijdrage op echt loon wil berekenen. Mm-hmm. En niet op fictief loon, zoals
Klopt.
Dat nu gebeurt. Hè. SPA, CD&V, die hebben ook wetsvoorstellen, of toch in de maak. Mm-hmm. Je kan niet zeggen dat er niks beweegt, toch?
Wel, naar aanleiding van één jaar voetbalschandaal een aantal maanden geleden was er terug een beetje discussie. En ik heb ook met mijn verschillende van die parlementsleden contact gehad, omdat ik daar ook zelf een voorstel had rond die RSZ-bijdrage. En men had inderdaad elk zijn eigen voorstel. En ik hoorde dat men zei, we gaan samen zitten. We gaan naar een Kamercommissie in december. Er zal wel een compromis gevonden worden, want uiteindelijk gaat het om een aantal modaliteiten. Ja. Maar over de grote lijnen zijn we het eens.
En dus nu wordt er gedebatteerd. Maar er is nog geen resultaat, zou je kunnen zeggen.
Er is geen resultaat en er is ook geen concrete agenda. Mijn vrees is voor een stuk dat dit over de formatie, de regeringsformatie, gaat getild worden. En dan ligt het terug in handen van een kabinet in plaats van parlementsleden, die eigenlijk tot een akkoord hadden kunnen komen. En op het moment dat het terug een kabinet is, kan misschien het lobbywerk vanuit de voetbalwereld gestart worden. Want men heeft het huidige systeem wel graag, omdat het voor een stuk ervoor zorgt dat men niet al te veel moet afdragen richting de schatkist.
Ja, ik kan mij voorstellen dat de Pro League niet happig is voor een hervorming van die RSZ-bijdrage. Maar de verdenking dat ze het willen tegenhouden, tot er een nieuwe regering is, tot er weer gelobbyd kan worden. Dat is een zware verdenking.
Dat is een zware verdenking voor een stuk. Ik zat een aantal weken geleden met Peter Kroon, de voorzitter van de Pro League, in de Zevende Dag. En hij heeft dat ook met zoveel woorden gezegd, dat het zijn zin iets beter zou zijn dat dit door een kabinet ernstig zou worden uitgewerkt en dat er nu niet te snel zou beslist worden. Maar ik vermoed dat ook wel een stuk ingegeven was doordat men een meer gunstige uitkomst dan verwacht voor de Pro League zelf. Ik versta ook zijn rol daarin voor alle duidelijkheid.
Verwijt je dan ook de media veel steekvlam en weinig vuur achteraf? Het wel even verslaan, maar dan daarna het weinig opvolgen?
Ja, voor een stuk wel. Ik zou hopen dat men vaker gaat gaan terugkijken naar dingen die men heeft aangekaart. Is het nu veranderd of is het niet veranderd? En inderdaad, dat vuur een beetje aanhouden, een beetje minder investeren in de steekvlam en wat meer in de duurzaamheid van het vuur, laat ons zeggen.
Je zou dat over veel meer dingen kunnen zeggen, toch? Hè?
Dat klopt. Wat mij bijvoorbeeld ook frappeert, is de toestand in het station Brussel-Noord, het treinstation Brussel-Noord. Daar is in het begin, bij het begin van de vluchtelingencrisis, heel veel over te doen geweest. De situatie daar, zowel de mensonwaardige toestand voor de vluchtelingen die daar zijn, als voor de reiziger die zich niet veilig voelt. Dat is wel iets verbeterd, maar ik denk dat het nog altijd geen visitekaartje is als je als reiziger passeert in Brussel-Noord. Nog voor de schrijnende toestanden die je vaak ziet, nog voor het comfort. En we betalen met z'n allen heel veel belastingen, daar zijn we weer. Maar als we niet eens kunnen voor terugkrijgen dat we enerzijds zorg dragen voor de mensen die zich in onze maatschappij bevinden, en anderzijds ja, comfort bieden aan de burger wanneer dat die de trein neemt, dan vind ik dat echt wel een probleem. En ook daar zie je dat daar heel veel rond te doen is geweest in het begin van de crisis, maar dat nu amper nog in beelden gevat wordt.
Ja, wat voetbal betreft, ik wil er nog even op terugkomen. Ik associeer voetbal niet met proffen, maar dat is mijn probleem natuurlijk. Anderlecht supporter, hè?
Ja, maar ja. Ik vind net collega's die breed geïnteresseerd zijn en die niet alleen naar de opera gaan, maar bijvoorbeeld ook naar FC De Kampioenen kijken bijvoorbeeld, vind ik interessanter dan het meer archetype van de professor. En voor mij is inderdaad een voorname uitlaatklep voetbal. En ik ben Anderlecht supporter in goede en slechte dagen. Ja.
En wat doet een Gentse professor op Anderlecht? Deze dagen dan nog?
Ik ben Gentenaar van adoptie, maar eigenlijk kom ik uit het Waasland. Ik ben opgegroeid in Waasmunster, wat tussen Gent en Antwerpen ligt. De dichtstbijzijnde voetbalclub was daar Lokeren, maar Lokeren speelde op dat moment in tweede klasse toen ik jong was of toen ik in het lager onderwijs zat. En ik denk dat op dat moment veel kinderen een club voor het leven kiezen en dat was dan bij ons ofwel Club Brugge ofwel Anderlecht. En de natuur heeft bepaald dat voor mij Anderlecht was.
Ja, in goede en slechte tijden zijn nu de slechte, neem ik aan toch? Hè?
Het zijn ultra slechte tijden.
Een plaatje dan maar. En nu was het nog ouder, 1958. Close Your Eyes van Joe Jones. Zijn er nog vragen te stellen, Stijn Baert? Jawel, niet over arbeidseconomie, niet over voetbal en niet over kraamklinieken, maar over de politiek, de Belgische politiek. Ik hoop de laatste maanden echt maar altijd dat mijn gasten daar niet over beginnen. Als interessante actualiteit, jawel, jij vindt het interessant.
Ja, inderdaad. En dat je mij vroeg wat is een vraag die nog zou mogen gesteld worden, moest ik direct denken aan een tweet van Isabel Albers van afgelopen week. Hè. Dus zij stelde vast, de Partij Socialist, die zeggen eigenlijk, ja, met de N-VA, we willen daar niet mee praten. En als het echt nodig is, dan wel met de N-VA, maar dan mag de Open VLD er niet bij. Een afspiegelingscoalitie, hè, dus de gewestregeringen samenbrengen en daar een federale regering mee vormen. Dat zien wij ook absoluut niet zitten. En Isabel Albers eindigde haar tweet met te zeggen, de PS zegt eigenlijk, onze wil is wet in dit land. En dan vraag ik mij af, beseft men bij de PS wel ja, hoe pretentieus dat overkomt bij een groot deel van de bevolking? En beseft men ook dat voor een stuk de Vlaamse kiezer in de armen drijft van partijen die de Partij Socialist verafschuwt?
Ja, Isabel Albers is een van jouw heldinnen, las ik in het Gentse Studentenblad Schamper.
Dat klopt. Ik heb het nogal voor mensen, zoals ik daar juist ook zei, die een brede persoonlijkheid hebben, die straffe dingen doen, maar zichzelf niet zeer serieus nemen. En zij is daar echt een type voorbeeld van.
Ja, anders dan Beatrice Delvaux, die vorige week in de afspraak zat. Nee?
Ik ken haar niet, nee. Maar wat mij wel stoorde was haar lichaamstaal. Zij gaf mij de indruk, maar ik kan verkeerd geweest zijn, dat zij het maar logisch vond dat de Vlaamse partijen zich zouden voegen naar wat de PS daar vond en maar een regering zouden vormen met een Vlaamse minderheid.
Ja, want het ging daarover in de afspraak. Hè? Mm-hmm. Ik ga een klein stukje daarvan laten horen. Zij zat daar dus over andere dingen, maar je kunt daar als journalist of als politicus niet zitten zonder vraag te krijgen over de federale regeringsonderhandelingen. En die maandag dus meer bepaald over het standpunt van de PS, want dat was niet altijd makkelijk te volgen. Hè. Paul Mayet die maakte een opening naar N-VA, toch op zijn nieuwjaarsreceptie. Mm-hmm. Ging dan naar de nieuwjaarsreceptie van SPA, waar hij gedanst heeft. Mm-hmm. En dan is hij met Bart De Wever gaan praten. En dan moeide Di Rupo zich, want hij zei dit.
La N-VA n'accepte rien de ce que nous préconisons comme étant des éléments essentiels pour nos citoyens dans le domaine social. La stratégie de la N-VA, c'est le pourrissement. La N-VA, en disant tantôt « Ah, je suis prêt à parler avec le PS » et puis en ne donnant pas des assurances pour avancer, essaye de démontrer que le fédéral, que le niveau national de notre pays n'est plus gérable.
Wie weet nu nog wat hij moet denken van de positie van de PS?
Ja, ik denk dat het is heel eenvoudig sinds het begin. Dus meneer Magnet heeft gezegd vorige week, er is een lijst van dingen dat de PS wil doen. Politiek. Ja. De pensioen, voor de treinen, voor mobiliteit, voor de gezondheidsdienst enzovoort. Dus er is een lijst, heel precies lijst. Op dat lijst hebben ze enkele besprekingen gehad met de N-VA in het begin van de besprekingen. En dus dat is toen dat meneer Bourgeois en meneer De Mot hebben bemerkt dat er was niets mogelijk tussen de twee. Dus ik denk toch tot nu toe dat niets is mogelijk tussen de twee. Dus ze moeten eerlijk zijn, maar beide moeten eerlijk zijn. Omdat er was ook een soort spel van meneer De Wever die gespeeld was. Iemand bij de RTBF heeft een chroniek gemaakt. Une fois gentil, une fois méchant, une fois gentil, une fois méchant. Oh. Mm.
Dat was Beatrice Delvaux, hè, van Le Soir, die zich opwond.
Ja, daarna was het ook zo dat Erik Van Rompuy zat daar. En voor mij gaf ze de indruk, ten opzichte van Erik Van Rompuy, ja, uw partij, de CD&V, die zou gewoon beter meegaan in die Vivaldi-coalitie zonder de N-VA, zonder Vlaamse meerderheid. En op die manier ja, zich voor een stuk voegen naar de condities van de PS. Dat is toch logisch.
Beseffen ze bij de PS hoe pretentieus dat overkomt? Dat is jouw vraag. Ja. Niet aan de PS vragen, hè, want die zou zeggen nee, dat is niet pretentieus. We gaan dat vragen aan een journalist. Enfin, ja, journalist, hoofdredacteur van La Libre Belgique, Dorian de Meus. Goedemiddag, meneer de Meus.
Goedemiddag.
Ja, bent u het eens met de analyse van meneer Baert?
Ik denk dat vandaag er is nog geen coalitie mogelijk of duidelijk. Dus natuurlijk dat ze pretentieus kunnen lijken, is eigenlijk het feit ook van alle andere partijen. Wij vinden ook dat de N-VA pretentieus is. Wij vinden ook dat de CD&V het te moeilijk heeft om nu een beetje een stap te doen naar een ander punt. En we moeten ook niet vergeten dat de passage die u nu geluisterd hebt met Elio Di Rupo was opgenomen enkele uren na het feit dat de Vivaldi-coalitie ineenstortte. Want de Vivaldi-coalitie was echt voor de meeste Franstaligen een oplossing om uit de crisis te komen. En wat is er gebeurd? Ja, Bart De Wever komt naar buiten en zegt, ja, wij willen iets doen. Wij kunnen punten van de socialisten wel meebrengen. En dus hij heeft de kaarten op een specifieke manier verdeeld, dat gewoon de CD&V niet meer in die situatie kon komen. Nu, ja, moeten we denken dat alle Franstaligen op dezelfde punt zijn? Duidelijk niet. De Partij Socialist weegt 25% in Wallonië. U hebt veel andere kiezers, u hebt veel andere partijen, zoals de MR en de CDH, die niet akkoord is met alle punten die in de lijst zitten van de PS, en die ook niet de lijst van de nota van Paul Magnet als een goede nota vonden. Sommigen vonden het gewoon imbuvable.
Ja, wat u zegt is eigenlijk, de N-VA is even pretentieus en alle anderen zijn eigenlijk ook pretentieus.
Maar ik denk gewoon dat geen enkele partij zich officieel, publiekelijk nu zijn eisen gaan verlagen totdat er een echte piste van coalitie bestaat. Ze gaan op dat moment pas beginnen compromissen te vinden en ze gaan dan zoeken naar enkele trofees. Dus niet naar een lijst, maar naar trofees om terug te kunnen gaan naar hun kiezers en militanten en te kunnen zeggen, kijk, die onderhandelingen waren heel moeilijk met de andere kant, maar we hebben toch enkele punten kunnen gehad. Niemand zal een complete volledige lijst kunnen hebben.
Men zit nog altijd in de fase van profilering?
Sorry, ik heb uw vraag niet.
Men zit nog altijd in de fase van profilering. En de officiële profilering en achter de schermen gebeurt er wel wat anders?
Ja, absoluut. Ja, we weten dat deze week veel ateliers zijn gehad tussen dus de nationalisten en de socialisten. Dat er verschillende punten zijn besproken, ook op staatshervormingmaatregelen. Dus we weten dat toch bestaat. Maar als er nog een kans is tussen of een alternatief bestaat tussen twee verschillende coalities, ja, het spel blijft totaal open. Dus niemand gaat zeggen op dit moment, wij zijn klaar om dit punt of dit punt naar rechter te brengen. Ik zal u een voorbeeld geven. Zijn we ja of nee voor een pensioen van 1500 euro per maand? We weten dat het idee heel belangrijk is voor de Partij Socialist en voor de meeste linkse partijen. Maar nu zien we ook dat sommige partijen, zoals de N-VA, eigenlijk dat niet zo moeilijk vindt om het ook te doen. Een ander punt is de pensioenshervorming. Officieel wil de Partij Socialist opnieuw naar achteruit gaan en zeggen, ja, we gaan van de 67 jaar opnieuw naar 65 jaar. Gaan, maar allee, het is heel duidelijk dat dat nooit zal gebeuren, zelfs als het op de lijst zit van Paul Magnet.
Ja, wat voor mij toch een groot onderscheid is tussen de PS en de andere partijen. Hè. U zegt het, ze zitten op 25% van de kiezer daar en toch zeggen zij, eigenlijk is er voor ons maar één regering denkbaar en dat is die Vivaldi-coalitie. Ik zie dat bij de andere partijen toch niet zo erg duidelijk en daar maken ze voor mij een onderscheid.
En dus zijn ze allemaal pretentieus, maar de PS nog een beetje pretentieuzer.
Dat is mijn aanvoel en ik vraag mij af of dat ze dat inderdaad voldoende zien.
Nee, ik denk van niet. Ik denk dat ze niet beseffen het imago dat dit geeft in Vlaanderen. Ik denk dat er een heel belangrijke kloof is ontstaan tussen Franstaligen en Nederlandstaligen. En dat nog niet duidelijk is voor de meeste Franstalige partijen. Dat ze leven nog een beetje 10 jaar geleden. Dus ik ben absoluut akkoord met de visie dat daar een meer belangrijke kloof bestaat vandaag dan vroeger.
Ja. Het is het Belgische politieke spel wat gespeeld wordt, dat concludeer ik, hè, nog altijd. En dat kan nog lang duren.
Ja, we zouden meer met elkaar moeten spreken. En niet alleen in regeringsvormingen, maar ook nadien. Ik hoor hier daar juist het woord atelier vallen, als manier met elkaar spreken. Hoe mooi is dat, hè? Mochten we meer met elkaar spreken, zouden we ook meer van dergelijke fraaie dingen horen van elkaar.
Dan is misschien...
Ja,
Ja, meneer Meus.
Ik zeg het nog eens. Sommige politici willen gewoon niet op dezelfde foto zitten als Theo Franken of Bart De Wever. Dus de situatie is echt heel moeilijk. En we praten nu alleen maar over socio-economische punten. Maar alle migratiebeleid heeft ook heel veel moeilijkheden gebracht bij de socialisten. Ze vinden het moeilijk om met Theo Franken in dezelfde regering te zitten. Dat is ook heel duidelijk.
Ja, misschien is dan de betere vraag dan die naar hoe pretentieus het is van alle partijen om zich vooral bezig te houden met eigen profilering. En minder met het eindelijk vormen van een deftige regering, omdat het land die nodig heeft.
Ja, absoluut. Ja, we moeten ook niet vergeten dat in de meeste partijen, in de Vlaamse kant, maar ook in de Franstalige kant, de meeste partijen hebben nu een nieuwe voorzitter. En we hebben verkiezingen gehad. We hebben nog verkiezingen die gaan komen bij de Open VLD in maart. En dat maakt dat natuurlijk alles moeilijker en langer, logisch gezien.
Ja. Zucht.
Ja, en de bruggen zijn nogthans mogelijk om te bouwen. Als we het hebben over dat minimumpensioen van 1500 euro, ja, ik denk inderdaad, de N-VA zou daar kunnen in meegaan. Maar dan tegelijkertijd ook wel vragen, omdat de kaderen in een bredere hervorming, waarbij werken op latere leeftijd meer loont, een hervorming die er echt voor zorgt dat we langer gaan werken. En op die manier zou het toch wel mogelijk moeten kunnen zijn om daar inhoudelijke compromissen te sluiten, als er niet a priori wordt gezegd dat het onmogelijk is met die andere partij aan de andere kant van de taalgrens.
Ik denk dat wij drie het eens zijn. Meneer De Meus, dank u wel om aan de lijn te komen.
Dank u wel.
Stijn Baert, dank je wel voor de komst naar deze Clara Studio. Fijne avond verder en een geweldig weekend.
Voor jou ook.